Simchat Torah. Vreugde van de wet. Bijzonder is dat op deze dag, in verbondenheid met Israël, we die vreugde ten volle mogen smaken. En waarom? Omdat namelijk de lezing is het eind van de Torah en het begin van de Torah. Dus het is het eind van de Torah, wordt gelezen, en dan gaan we over naar het begin van de Torah. Kees zegt heel treffend, heeft te maken met de Gatan. Gatan is bruidegom. Bruidegom, Gatan Torah, leest het laatste gedeelte van de Torah, uit het boek Devarim, Deuteronomium. En het eerste gedeelte wordt gelezen uit Bereshit, Genesis. En het heet dan de Gatan Bereshit. De Gatan van in den beginnen. Moet je voorstellen dat deze dag als slotstuk van het feest van het Loofhuttenfeest bijzonder is, omdat we eigenlijk ons geoefend hebben 7 dagen lang om wat te doen, om vreugde te hebben. Nou, ik dacht op de eerste dag, hoe gaat dat? Hoe voel je? Hoe ben je? Maar het is een leerproces en ik denk dat de Heer dat eigenlijk doet doordat hij zoveel feesten geeft aan zijn volk van, ik leer jullie, misschien tegen je eigen zin in, maar om jezelf te overwinnen. Wat gebeurt er eigenlijk? Want je overwint jezelf om te gaan staan daar waar de Heer jou ziet en jou kent en van je houdt. En het is een daad. Dat is een stuk geloof. We gaan kijken naar een prachtige tekst. Van wie? Van de evangelist onder de profeten. We hebben heel wat profeten. Je hebt 3 grote profeten, maar hij is de evangelist. Jesaja weet als geen ander de gevoelige snaar te raken. Van jou en van mij. We gaan lezen. Want de Heer zal Sion troosten. Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar woestijn maken als Eden. Dat betekent de belofte van Gatan Torah gaat naar Gatan Bereshit. Hier zien we dus. Zal haar woestijn maken als Eden. De woestijn van 40 jaar lang in de woestijn. Denk maar aan Mozes. En dat gaat worden Eden. Dus je ziet hier al. Gatan Torah gaat naar de Gatan Bereshit. Haar wildernis als de hof van de Heer. Dus alles wordt hersteld. Vorige week legde ik al uit dat Adonai heeft een herstelplan. Hij begint met de mens. En na de mens volgt alles van de schepping. Want de mens is de kroon van de schepping, daarom. En vandaag is het feest van de kroning. Want de wet wordt gekroond. De wet wordt geplaatst daar waar die wet is. Wat is, dat ga ik straks uitleggen. We gaan verder kijken met de tekst. Vreugde. Loofhuttenfeest is feest van vreugde. Blijdschap zal daarin gevonden worden. Ja, inderdaad. Loofhuttenfeest wijst waar naartoe? Naar die vreugde en blijdschap. Welke vreugde? We gaan naar het Messiaanse vrederijk toe. Dankzegging. Luid. Psalmgezang. Sla acht op mij, mijn volk. Nou, het volk heeft de Torah. Het volk is geoefend om met die Torah te leven. Omdat ze al heel vroeg de Torah leren. Dat gaan we straks zien. Hoe vroeg dat is. Dat is zelfs al met 3 jaar. Als een kind kan spreken, dan gaan ze al leren wat de Torah is. Sta achter op mij, mijn volk, mijn natie. Hoor mij aan, want een wet zal van mij uitgaan. Dus de oorsprong van alles is de Torah. De wil van Adonai is de Torah. Wat hij wil en wat de oorsprong is, is begonnen met Torah. Bereshit, in het begin. Geweldig. Een wet zal van mij uitgaan, in de oorsprong. En mijn recht zal ik tot rust doen komen, tot een licht voor de volken. Belangrijk, want is de Torah alleen voor het volk Israël? Dat we ontdekt in Den Haag? Nee. Nee. We moeten eraan geloven als volk van Nederland dat die Torah-rol is ook voor ons volk. Beslissend om te weten wat recht is en gerechtigheid. Dus alleen als je verbonden bent met Israël, kun je daarin gaan staan en kan dat leiden tot het inzicht, de Torah is de basis. Recht en gerechtigheid rusten op de Torah. Mijn recht zal tot rust doen komen, tot een licht. Ja, Yeshua zegt in Johannes 8, ik ben het licht voor de wereld. Maar tegelijkertijd, als hij dat zegt, bedoelt hij ook, ik ben Yeshua. Ik ben gekomen om dit volk te redden. En in mij is het volk een licht voor de volkeren. Hoe kan dat? Alleen als de volkeren erkennen wat de betekenis is van de Torah. Ze kunnen wel Jezus kennen, maar nodig is, wie is Jezus? Waar komt hij vandaan? Wat is zijn oorsprong? Torah. Dus Torah moet openbreken naar de wereld toe. En dat is juist wat in Den Haag gebeurd is. En wat eigenlijk een teken is voor de volkeren, dat wat in Den Haag gebeurd is, Torah-rol binnengedragen in het Vredespaleis, betekent recht en gerechtigheid. Volkeren rusten op de Torah. Licht voor de volken. Mijn gerechtigheid is nabij. Mijn heil treedt tevoorschijn en mijn armen zullen de volken oordelen. Nou, die statement die gemaakt is, gaan naar alle regeringen van de volkeren, op ze erkennen aan de hand van statement dat berust op de Torah, dat recht doet aan de Torah. Torah betekent recht doen aan Israël. Hé, volken, jullie moeten iets leren, wat jullie nog niet weten. Doen jullie recht aan Israël? Doen jullie volkomen recht aan Israël? Nee, we weten het, VN. Laat zich daar niets aan gelegen liggen om Israël te veroordelen. Maar hier staat, mijn armen zullen de volken oordelen. Dus volken, kijk uit dat Adonai niet op een beslist moment de volken gaat oordelen. Omdat ze niet erkennen het recht vanuit Israël. De kustlanden zullen op mij wachten. En op mijn arm zullen ze hopen. Nederland is een kustland. Dus toen ik me bezig was, dacht ik, Heer, betekent dat dat Nederland, kustland, ja, geroepen is, dat wij zeggen, Heer, we hebben gewacht op u. En we hebben gewacht op uw arm. U hebt het laten zien in Den Haag. De Heer heeft gedaan wat hier letterlijk staat in Jesaja. Als een begin nog maar weet niet hoe snel alles zal gaan lopen. Het begin is er. Dan bijzonder. Wat het kind van jongs af aan leert. 3 jaar oud, moet je je voorstellen. Nou, ik heb een kleinzoon van 3 jaar oud. Ik kan heerlijk babbelen. Zij zeggen, hij moet leren de Torah. Hè? Hoe doe je dat? Nou, dat doe je met Devarim 33 vers 4. Mozes gebood ons de Torah. Nu komt het. Het erfelijk bezit van de gemeente van Jacob. We praten over kerk. Het woord kerk is afkomstig van Kyriaka, betekent van de Heer. maar is typisch Grieks. Grieks woord. Kyrios betekent Grieks. Kyrie eleison. Kyrios. Kyrieke. Maar hier staat een Hebreeuws woord. Kaal. Dat is eigenlijk de betekenis van, dat is de gemeente zoals de Heer het ziet. Dat is de gemeente zoals de Heer het bedoelt. De gemeente van Jacob is een gemeente, geen kerk, maar is een gemeente, kahal. En het is het erfelijk bezit van de gemeente. Dat leert het Joodse kind vanaf 3 jaar oud. Mozes gebood de Torah. Dat klinkt streng. Maar de wet is ook streng. Zoals Kees het zo mooi aangaf, hè, met de kinderen. Als je niet streng bent, dan krijg je chaos. Nou, we zien in deze wereld dat er wordt niet streng opgetreden. Dus, tolerant. Ja, maar ja, in naam waarvan? In naam van de mens. Maar wet is tolerant niet in naam van de mens. Maar tolerant in de naam van Adonai. En dat is vreugde. Dat is begrijpen van, wet is streng, maar begrijp wat is het wezen van de wet. En dan ga ik straks uitleggen. Wat de ziel is van de wet. Want de wet is die buitenkant. En je leest het. Maar wat is nu wat je leest? Wat is nu het kenmerkende van die wet? Dat gaan we straks zien. De eerste Bijbelse uitspraak van iedere vader aan zijn zoon leert om hem zo spoedig mogelijk in te voegen in de generatieketen van Israël. Prachtig, hè? Dus van vader op kind, grootvader, zoon en kleinkind, enzovoort. En zo ga je verder. Zo gaat het door. Tot op de dag van vandaag. Daardoor kan het volk ook volhouden. Daardoor heeft het volk ook overleefd. Want we kunnen zeggen, wat er met het volk gebeurd is, het volk had er niet kunnen bestaan. Maar de Heer heeft door de Torah dit volk beschermd. Dankzij de Torah bleef dit volk binnen het Jood zijn, in het beleven van Jood zijn, beleven van de godsdienst, één. En Joden weten over de hele wereld waar ze zitten, waar ze zijn. Het is ongelooflijk hoe ze met elkaar verbonden zijn. Want ze behoren tot het ene volk. En hoe ze verstrooid zijn, die Torah is die bindende schakel. En dan komt het. Hoor Israël. Shema Israël. Nou, je kunt ook zingen, hè? We hebben het gezongen. En wij weten van Israël. Israël heeft een geheim. Want een voorzanger, een gazan, die zingt. En waarom zingt hij? Omdat Mozes ons de wet gebood. Mozes heeft namelijk zingend met Jozua, een soort gazan, heeft hij gezongen het in een lied. En het lied is zo bijzonder, daar gaan we straks op in, want het lied laat eigenlijk feilloos goed zien wie Adonai is en wat hij met zijn volk wil. Nou, dat lied, dat kunnen we lezen in Devarim, hoofdstuk 32. En het lied begint met, hoor mij aan hemel, dan zal ik spreken. Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. Nou, de hemel en de aarde zijn getuigen waarvan? Van het lied wat Mozes zingt. Maar waarom zingt hij dat lied? Omdat God het hem onderwezen heeft. Mooi, hè? Dus Adonai heeft Mozes onderwezen, dit lied moet je zingen. Nou, en Mozes doet getrouw wat Adonai van hem vraagt. En hij zingt het met Jozua. Beiden staan ze daar, die twee mannen. En het volk hoort hen zingen. Ze zijn als een gazan. En het zingen geeft dat kracht aan het getuigenis. Als je zingt, dan komt daar kracht los. Hè? Want het is altijd vanuit, zoals het bedoeld, vanuit je hart. Je zingt, als je niet vanuit je hart zingt, ja, dan zing je, maar het is niet dat je de wijs goed houdt. Maar als je met je hart zingt, dan houd de wijs goed, want je weet wat je zingt. Hoe je in het zingen wil getuigen. Torah is allereerst onderwijzing. Afgeleid van Torah van Yara. En Yara betekent een pijl afschieten. Nou, als een pijl niet zijn doel treft, dan heet dat zonde. Letterlijk. Zonde is je doel missen. De Torah is, de pijlen worden afgeschoten en het raakt je hart en je komt tot je bestemming. En daarom staat er ook, laat mijn leer in 2a. Laat mijn leer neerdruppelen als regen. Regen? Loofhuttefeest, open dak. Toch geen regen? Ja, gisteren werd er gebeden om regen. Waarom? Omdat regen vruchtbaarheid betekent voor het land. En daarin kun je zien hoe Adonai het land zegent in de regen die er komt. En dat is het gebed gisteravond geweest. En dat heeft te maken met stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vroeien. Dat Yeshua zegt, wie dorst heeft komen tot mij. Maar hij zegt, op de dag dat men bidt voor de regen. Dus men begrijpt, heeft te maken met dat alles weer gaat stromen. Dat je weer het water ziet stromen. Nou, Jezus zegt, Yeshua zegt, wie dorst heeft komen tot mij en drinken. En het zal in zijn binnenste worden als een vloeiend, stromend water. He? Dus het is levend water. Mayim Chayim. Zegt men ook. Mayim Chayim. Mayim, Mayim, Mayim Chayim. Levend water. Dat is de betekenis van die leer. Ten tweede is de Torah een verbond. Daar heb ik over naast te denken. Een verbond is toch een berit. Ja, berit is berit, gadasha, nieuwe verbond, nieuw testament. Berit is verbond, maar Torah is verbond. Waarom? Nou, dat ga ik lezen. En dat lees ik in Devarim 31, vers 26. En er staat iets heel belangwekkends. Er staat, neem dit wetboek, Sefer Torah is dat, en leg het naast de ark van het verbond. Nou, het was nooit zo opgevallen, maar ik denk, wat is de betekenis nu dat die wet wordt gelegd naast de ark van het verbond? Heeft te maken met Torah is verbond. De ark is ark van het verbond, doordat die wet ernaast ligt. Want in die wet wordt getuigenis gegeven. Zonder die wet, zeg je, heb je een priesterlijke dienst. Dat is liturgie, dat is mooi, zingen, bidden. Maar wij weten als protestanten, meer dan katholieken, weten dat het gaat om het woord. Het woord staat centraal. En het heeft te maken met dat het woord getuigenis aflegt waarvan, van hetgene wat er gebeurt in diepste wezen in die priesterlijke dienst. Als die Torah niet het richtsnoer is van wat de priesters doen, dan krijg je religie. Daarom dat die Torah zo belangrijk is. Die wetboek bepaalt eigenlijk, jullie priesters houden je aan de wet. En dan zijn jullie pas priesters zoals ik het wil. En hoe wil de Heer het? Dat die priesterlijke dienst is uiteindelijk verzoening. Vergeving, verzoening, genezing. Dat is de kern van wat de priester moet doen. Vergeving, verzoening, genezing. Nu wordt er tegen die priesters gezegd, naast de ark van het verbond, uw God, zodat het daar is als een getuige tegen u. Dus priester weet wel wat je doet, mag niet zijn in naam van religie, maar doe het in naam van de dienst van de hoogste God, de schepper van hemel en aarde. Religie is een afgeleide ervan. Is niet de schepper die je erkent, maar je in wezen het geschapene vereert, de natuur. Nou, dat is eigenlijk de strijd van Israël met de volken rondom, die steeds weer vervallen tot de natuurgoden. Dus luister naar de stem uit de natuur. Niet naar de stem van God. De stem van God klinkt alleen maar door de Torah. Klinkt alleen maar door zijn woord. Zonder het woord weet je niet hoe God spreekt. Dus mensen kunnen zeggen, nou, ik kan het van alles zeggen, in naam van de Heer. Maar toets het aan het woord. Dit woord is het woord van Adonai zelf. Verbond heeft het te maken met Torah. En dan gaan we ontdekken dat er sinds 1948 iets bijzonders is gebeurd. Nou, jullie weten allemaal, 48 jaar, dat zal wel zijn, de oprichting van de staat Israël. Ja, is ook zo. En wat is er gebeurd? Dat vind je terug in het lied van Mozes op een hele bijzondere manier. 9 keer, 3 keer 3, gaat het daar over de rots. In Deuteronomium, we gaan het straks lezen, het gaat over de rots. De rots. En wat lezen we daar in die onafhankelijkheidsverklaring? In de onafhankelijkheidsverklaring van de staat Israël op 14 mei 1948, ja, besluit deze met vertrouwen op de rots van Israël. Zetten we onze handtekening onder deze proclamatie op deze zitting van het voorlopige bestuur van de staat. Dan gaan we eens kijken dus wat dat betekent als Mozes en Jozua zingen. Dan gaan ze zingend getuigen waarvan. Hij is de rots, wiens werk volmaakt is. Hij liet het honing zuigen uit de rots. Hij versmaadde de rots van zijn heil. De rots die u verwekt heeft, tenzij hun rots hen verkocht. Want hun rots, de rots van de volkeren, van de heidenen, is niet zoals onze rots. Die rots is met de hoofdletter R. Dan zal hij zeggen, waar zijn nu hun goden? De rots tot wie zij de toevlucht namen. Als het ware daagt de Heer in het lied al uit. Israël, de volkeren, moet jullie tot jaloersheid verwekken. Dat volkeren elk doorhebben, ja, wij steunen we nu op. We steunen op de God van de religie. De God van de natuur. Maar er is één God die er ver bovenuit torent. Dat is de schepper van hemel en aarde. Zo belangrijk om dat vast te houden. Hij is de schepper. Hij is dus het begin, het eind. Hij staat boven alles. Hij staat boven de schepping. Dat is belangrijk. En de mens is geneigd om het geschapene te vereren. En dan gaan we straks ook ontdekken waarom dat zo is. Waarom die mens zo verslaafd is aan het geschapene. Maar niet ziet, ja, maar de schepper, die zoeken wij. Van hem komt het heil. Wat is nu betekenis van het land Israël? Erfenis. Voor de gemeente van Jacob. Dat leert het kind al vanaf 3 jaar oud. 4 jaar en 5 jaar kan het lezen en schrijven. Het land is zo belangrijk. Het land moet namelijk heilig zijn. Priesters, jullie moeten die heiligheid aan het volk aanbieden. Het volk wordt geheiligd. Het volk hert is. Dan pas is het een volk zoals ik wil, dat leeft in het land, is niet heilig, door de priesters heilig gemaakt. Dan zal het land hen uitspuwen. Dus belangrijk, die heiligheid heeft te maken met het land. Het land moet geheiligd worden, moet gewijd worden, moet erkend worden dat het land van God is, doordat de priesters aan het volk leren, wees heilig. Prachtig, hè? Dus het centrum is de priesterdienst. Ze moeten luisteren naar de Torah, met de priesters wordt het hele volk geheiligd. Hoe belangrijk zijn die priesters? Nou, hoe belangrijk is de tempel? Hé, hey, het centrum van alles wat in de wereld gebeurt. Land Israël, Jeruzalem, tempel. Dat is het centrum. En de Heer zal alles doen in de komende tijd om uiteindelijk een herstelplan daar alles weer te laten functioneren zoals het bedoeld is. De tempel als het centrum van de hele wereld. De tempel, omdat de priesters groepen zijn om het volk dat daar woont te heiligen. Nou, de Torah is het gebod voor de priesters. Het land moet heilig worden gemaakt. Dat betekent, is gewijd aan de Heer. Die Torah brengt leven voort. En tegenover leven staat dood. Nou, wat zie je nu? Belangrijk, wat we ook ontdekt hebben in Den Haag. Vredespaleis heeft te maken met recht. Rechtssysteem. De Torah betekent dat het rechtssysteem uiteindelijk gebaseerd is op het leven. Dat is geheim. Tegenover het rechtssysteem dat gebaseerd is op de dood. Als je bijvoorbeeld denkt aan abortus, zeg je, nou, dat is een voorbeeld van. Het rechtssysteem is gebaseerd op de dood. Dat is wat Adonai niet wil. Hij wil op geen enkele manier dat de dood wordt vereerd. Waarom niet? Omdat de mens zegt, dood en leven zijn in evenwicht met elkaar. Nou, we kennen dat ze moeten elkaar in evenwicht houden. Is dat je niet erkent dat Adonai de God van het leven is. Niet de God van de dood. Nee. De dood is door de zondeval gekomen. De schuld van de mens. Maar God wil geen dood. Dat komt onze schuld. God wil alleen maar leven. Dus de Torah brengt leven. O, Nederland. Hoe zal het gaan? Met de moord op zoveel onschuldige kinderen. En noem maar op. Hè. Het rechtssysteem moet gebaseerd zijn op de Torah. Om leven te verwekken. En we kunnen het zien aan de hand van de praktijk dat het inderdaad klopt. Dus belangrijk dat daardoor het land de plaats is van de zegening door de Torah. Buiten de grenzen van Israël is het koninkrijk van de duisternis. Sorry, dat moet ik zeggen. Dus in het land Israël heb je echt leven. Maar buiten Israël, wat zie je nu? Duisternis. Het koninkrijk van de duisternis. Het verschil kan niet groter zijn. Dat wil niet zeggen dat alle volken in duisternis leven, maar wel, je ziet dus de betekenis van, dit land wordt hersteld, maar rondom land is daar een enorme strijd om dat licht en duister elkaar niet kunnen verdragen. Als Israël binnen de grenzen blijft van de Torah, woont ze binnen de grenzen zoals God het gegeven heeft. Daar mogen jullie wonen. Dat zijn de grenzen van het land van jullie. En jullie leven dan binnen de grenzen van de Torah. Wil dit gebied maken tot de Hof van Eden. Nou, dat is dat gebied. Waar Israël woont, alleen nog, het plekje is er, maar er moet veel meer bij komen. Want God heeft dat beloofd. Omdat God daardoor in de Torah laat zien hoe de wereld leert recht en gerechtigheid te doen. Eindelijk. Eindelijk na zoveel honderden jaren, duizenden jaren, mag de wereld leren opademen. Er komt eindelijk recht. Recht dat stroomt als een rivier, hè? Levensrivier, het recht. Zo is de Torah bescherming tegen de heidense, de invoeren van de heidense volken die hen omringen. Israël mag functioneren als een licht in de Torah. Dus deze dag is een feestdag. Want ze nodigen alle volken uit, doe mee met ons. En het is licht. Doe je het niet, dan blijf je in de duisternis wandelen. Hetzelfde als het ware zoals men met Yeshua omging. Willen ze wel in hem geloven of niet? Wil men wel geloven dat Israël in de wet uiteindelijk een getuigenis gekregen heeft? Ja of nee? Belangrijk dat die juiste keuze wordt gemaakt, omdat het enorme gevolgen heeft. Denk aan de dagen van vroeger, tijd, zegt het lied van Mozes. Denk aan de jaren van generatie op generatie. Vraag het aan je vader. Hij zal het u vertellen. Wat vertellen? De grote daden van Adonai. We hebben dus eerst onderwijzing. Yara. Een pijl afschieten. Dan hebben we verbond. We begrijpen nu te maken met de priesterlijke dienst. De priesterlijke dienst en wetboek horen bij elkaar. Nu hebben we de nationale grondwet. Wat blijkt nu? Dat Israël op het afvraag geen grondwet heeft. Waarom niet? Omdat Ben-Gurion besefte, er zijn seculieren en zijn religieuze, om dus beide partijen recht te doen, we hebben daar geen eindeloze discussie over, dus we laten het in het midden. Maar wij weten dat Torah is wel de nationale grondwet. Want Yeshua heeft deze wet vervuld. Welke wet? De Torah vervuld. Dus in hem zien wij, als hij terugkomt, alles is klaar om te kunnen regeren. Want die wet is er. Rechtmatig keert hij terug. Nou, dat is wat wij weten. Wat Israël wel verlangt, wat alleen ze weten niet dat hij Yeshua is. Nou, maar Ruach HaKodesh zal hen de ogen openen. Dan krijgen we als vierde, wat is de Torah nog meer? Een ketubah. Ketubah is een officieel geschreven document waarin de voorwaarden staat van een Joodse huwelijksovereenkomst. Nou, huwelijksovereenkomst, bruid, bruidegom, chatan, Torah, chatan, bereshit, bruidegom. Hé, word wakker. Worden we wakker? Israël is de bruid. Nou, ik heb altijd gedacht dat wij de bruid waren. Wij zijn het lichaam. Het lichaam van Yeshua. Maar Israël is de bruid. Tuurlijk. Moet je voorstellen, als je nu kijkt naar de wereld en kijkt naar de politiek, nou, dan verwacht je zoveel wat de Heer gaat doen. Hij gaat allemaal doen. En dat is dus deze dag dat de Heer wat verlangt. Hij verlangt die vreugde, maar hij verlangt dat men zegt, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we blij zijn. Vreugdevol. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Hij heeft iets gedaan wat groot is. In zijn Torah geeft hij iets in handen. Dat je zo kunt pakken. En er zijn gemeentes, Messiaanse gemeentes, dat weet ik in Groningen of in Leeuwarden, dat ze rondgaan met de Torah. En je kunt hem kussen, je kunt hem aanraken. Maar het betekent dus van, je hebt iets met Adonai. Het is als het ware voelbaar, tastbaar. Dat is niet verkeerd, maar het is als het ware eerbied, ontzag. In die Torah heeft de Heer alles gegeven. Want zijn zoon is de vleeswording van de Torah. Niet alleen de vleeswording, maar ook de ziel van de Torah. Nou, die ziel vind je terug bij de priesterlijke dienst. En lichaam vind je terug bij de koningen. Je ziet, Yeshua is koning en priester. Priester en koning. Hij is de ziel van de Torah. Het bloed, ziel. Het gaat om vergeving, verzoening, genezing. Om het bloed dat wordt gereinigd. Het bloed, priesterlijke dienst. Maar de koning regeert bij de wet. Recht en gerechtigheid. Prachtig. Dan gaan we kijken naar het volgende. Is hij niet uw vader die u verworven heeft, zingt Mozes met Jozua, die u gemaakt heeft en uw stand heeft gehouden, die u verworven heeft. De bruidegom verwerft zijn bruid. Waarom zegt, ik heb recht op jou. Ik heb je gewonnen. Je bent van mij. Dat is eigenlijk wat Adonai voortdurend in zijn hart heeft. Hoe kan de bruid die ik verworven heb, de bruid zijn die echt met mij, altijd bij mij wil zijn. Die u verworven heeft. Nou, Mozes zingt dit lied. En hij zegt tegen het volk, jullie gaan beloofd land binnen. En dit lied moet jullie blijven heugen. Nou, als je denkt aan de Gazan in Israël. Nou, ik luister graag naar muziek van Gazans. Waarom? Omdat je hart wordt geraakt. Je ziel wordt geraakt. Het is iets wat meetrilt waarvan ik denk, ja, prachtig als mensen zingen, maar wat is het nou? Dat is die Ruach HaKodesh. Die diepste aanraakt van de mens en het hart wordt zacht gemaakt en je doet mee en dat is eigenlijk wat Mozes en Jozef doen en dat het Israël geleerd heeft. Zo willen wij ook in die lijn, dus ze staan ook in die lijn van Mozes en Jozua, zullen wij zingend getuigen van de Torah. We gaan naar het begin. Hoe begint het? Bereshit. Maar het hoofdstuk wat nu gelezen wordt vandaag, eindigt met Bereshit 2 vers 3. Wat staat daar? staat iets heel belangrijks. Er staat dat op de zevende dag heeft de Heer wat gedaan. Hij heeft een dag apart gezet. Hij rust op die dag. Dus de Shabbat is de rustdag. Ik zal lezen. En Adonai en God zegende de zevende dag, heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Nou, dat gaat in één keer door, dat we lezen in Jesaja, de evangelist onder de profeten. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Bereshit, in het begin, schiep. Verleden tijd. Hier staat, ik schep. Dus het proces gaat door. Ik schep. De Heer is bezig om tot zijn doel te komen. Dus scheppend is hij bezig om uiteindelijk een nieuwe hemel en nieuwe aarde te scheppen. Wat is nou belangwekkender bij scheppen? Scheppen heeft te maken met het geschapene. 6 dagen lang, wat gebeurt er? Is de Heer bezig? En gaat het om tijd en ruimte, die aan elkaar worden gekoppeld. In de tijd heeft God de ruimte geschapen. Zon, maan, alles wat op de aarde gebeurt. En is alles zijn schepping, alles wat hij geschapen heeft. Maar die zevende dag, die apart staat, heeft een diepere betekenis. En dat lezen we in Openbaring. Wat de diepe betekenis is van de Shabbat. Dus je denkt aan de schepping, 6 dagen schepping, oké. Okay. En dan de 7 dag rust hij. Heeft een betekenis. Lezen we in Openbaring. En God zal alle tranen van uw ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Nou, wat betekent dat? Dingen? Heel belangrijk, want als we kijken naar hoe de mens gejaagd leeft, dan komt hij om die 6 dagen lang bezig met zijn werk. En dan zegt de mens, de tijd vliegt voorbij. En tijd kost geld. Nou, dat kennen we allemaal. En je werd gehaast. Waarom? Omdat je een doel hebt. Je loopt. En lopen betekent een doel hebben. Wandelen betekent tot rust komen. Maar mensen wandelen niet, ze lopen. Hè? Allemaal een klokje erbij en kijken van hoe snel. Nou, prachtig. Dat betekent op de Shabbat, nee, rust. Staak. Staak met voortdurend achter allemaal dingen aan gaan lopen, eigenlijk niet tot rust komen. Het is niet goed voor jezelf. Het is niet goed voor je hart. Het gaat niet goed met je bloedsomloop. Maar dingen, dat is in wezen. Nee, de Shabbat betekent dan, tot rust komen, dat de tijd wat is. Op Shabbat leer je, de tijd is een venster op de eeuwigheid. Zoals Shabbat bedoelt. Shabbat is de reden dat je een venster uitkijkt en zegt, oh, de eeuwigheid. God heeft alle tijd. God is er altijd. Prachtig, hè? En eigenlijk kan het volk Israël daarvan getuigen dat ze van daaruit ook hun werk kunnen doen zoals het van hen gevraagd wordt. Vanuit die rust, dat de Shabbat rustig is. Wij helaas niet. Ook al omdat de zondag niet meer rustig is. Nou, dus dat betekent dat we steeds meer in het gehaast zijn. Ja, steeds maar nog meer doordraven. De tijd blijft. De dingen gaan voorbij. Maar even niet door. Je werkt. Die tijd bepaalt dus eigenlijk wat ze doen. Maar ze moeten begrijpen, de dingen gaan voorbij. En dat is eigenlijk waar ze over na moeten denken. Er is een bepaald plan. Maar ja, als je de Heer niet kent, dan weet je niks. Want dus je leeft gewoon, nou ja, bij de dag. Ben je niet door. Alles wat in de wereld gebeurt, moet jou tot nadenken brengen. Dat dingen gebeuren. God handelt wel degelijk in de wereld. Door allerlei dingen. Door waarschuwingen. De dingen gaan voorbij. Dit moet gebeuren. Dit zijn de barensweeën. Als je dat niet erkent, dan heb je over klimaatverandering. En je koppelt het niet aan. Ja, maar Waarom praat je over klimaatverandering? Wat gebeurt er met het weer? Is daar geen bewijs van wat Jezus zegt? Jullie weten alles van het weer, maar jullie kennen niet de tekenen van de tijden. Zie je de tekenen? Zeg je, ja, maar dat gebeurt niet zomaar. Dit is een waarschuwing. Je kunt niet zo doorgaan. Nou, dus tijd blijft altijd. Shabbat. Heerlijk, hè? We hebben het geleerd. Rusten. Ook vandaag is een soort Shabbat. Je rust. Niets hoef je. Alles mag. Genieten. Vreugde. En daarin laat Adonai zien wie hij echt is. Voor jou en voor mij. We gaan uiteindelijk weer terug naar het paradijs. Zoals begonnen, gaat het ook weer naartoe. Naar die Hof van Eden. En dan zien we. 6 dagen zijn goed. De 7e is anders. We hebben al gezien. Venster op de eeuwigheid. Maar nog meer. Wat is de Shabbat? Shabbat die voltooit die 6 dagen. Als het ware, wat doet de Heer? Hij heeft 6 dagen geschapen, alles geschapen. 7 dagen is hij de schepper die het loslaat. Waarom? Omdat die Shabbat aangeeft dat die 6 dagen de schepping is aan haarzelf overgelaten. 6 dagen betekent, het is nog niet af. Die 7 dagen moest komen opdat alles wordt voltooid. Maar dat heeft een betekenis. Maar die 6 dagen is dus waar de wereld mee leeft. We werken en we doen en we moeten alles op tijd klaar hebben. Op tijd klaar hebben, haastwerk. Maar die 7 dagen betekent, in die dag zit heel wat in van een belofte. Wat dan? De schepper wordt daarin geëerd. Niet het geschapene. 6 dagen ben je bezig met het geschapene. Je werk. 7 dagen leer je, nee, dat is de dag die het begin is van de nieuwe week. En van daaruit leer je om niet het geschapene te eren, maar de schepper. Dat is eigenlijk de kern. En die schepper eer je omdat de schepper zelf het voorbeeld gegeven heeft. Dat hij zegt, ik laat het geschapene voor wat het is. Maar nu rust ik. Wonderlijk, hè? En waarom doet hij dat? Omdat hij daar in de toekomst opent. Het venster naar de eeuwigheid betekent, ja, maar die eeuwigheid is niet tijdloos. Kom nou. Wat vaak dus mensen denken, nou ja, in de hemel is alles tijdloos. Nee. Wat degelijk is er een plan van de Heer. En het is zo, ook Joods, zo concreet. Joden zullen het ook nooit begrijpen, als je zegt van het is tijdloos. Nee. Het is in de tijd, in de geschiedenis, alles is heel concreet. Te maken met hier en nu. Maar in het hier en nu is er een toekomst. Dat is de boodschap. En de mensen van tegenwoordig weten niets meer van Gods toekomst. Wel hun eigen toekomst, maar niet Gods toekomst. En dat is de vraag, ja, wat die eigen toekomst dan inhoudt. Maar Gods toekomst is bepalend om te weten, we gaan naar een geweldige toekomst toe. En daarom zijn we zo blij. En dat leer je op de Shabbat. De 7e dag beklaagde zich over eenzaamheid. Toen heeft God op de 7e dag een parent toegewezen, Israël. De 7e dag stond apart van die 6 dagen. Ik ben er maar alleen 1 dag. En de Heer zegt, Israël, je bent de partner van de Shabbat. Jij mag in de wereld laten zien wat die rust betekent. Om van daaruit te zien dat de toekomst dan echt open kan. Dan kan de Heer doen wat hij wil. Als je niet in de rust bent, dan loop je zelf voor de voeten. Maar als je tot rust komt, dan kan de Heer doen wat hij wil. Nu gaan we naar een heel bijzonder hoofdstuk. Matteüs 1. Bereshit 1 begint met in de beginnen, schiep God. Nou, begint Matteüs 1 ook met in de beginnen? Nee, dat lezen we wel in Johannes' evangelie. Maar niet in Matteüs 1. Matteüs leest dan het boek van het geslacht van Yeshua HaMashiach. Dat staat er letterlijk. Nou, is dat niet Yeshua HaMashiach? Zo heb ik het vertaald, maar goed. Jezus Christus. Als ik één woord onvertaald laat, dan klinkt het in het Grieks het boek van de Genesis van Yeshua HaMashiach. Dus, begin van Bereshit Chadasha, Nieuwe Testament, is ook Genesis in Matteüs 1. Maar is dat Genesis 1 vers 1 of is dat Genesis 5 vers 1? Nou, het is niet Genesis 1 vers 1, maar Genesis 5 vers 1. Dan ga ik uitleggen waarom Matteüs dat gedaan heeft. Waarom Genesis 5 vers 1? Nou, als ik kijk naar Genesis 5 vers 1, wat staat er dan? Wat staat er? Dit is het boek, het lijkt veel op Matteüs, van de afstammelingen van Adam. Van Adam. Hier staat, van het geslacht van Yeshua Messias. Wonderlijk. Parallel. Beide testamenten beginnen dus met het boek Genesis. Matteüs en Genesis. Genesis betekent schepping, ontstaansgeschiedenis, het begin van, de geboorte van. En kenmerkend geslachtsregisters. 10 keer staat er in het boek Bereshit geslachtsregisters. In het Hebreeuws is dat Toledot. Toledot. Toledot is geslachtsregister. Geslachtsregister. Ja, over Noach, Abraham. Want die generatieketen is zo belangrijk in Israël. Hè? Dat het gaat van vader op zoon. Het moet worden doorgegeven. Vertel het door aan het volgende geslacht. Het begint zo geweldig in Bereshit 1. Als de Heer het initiatief neemt. Maar als de mens verleid wordt, dan wordt eigenlijk alles uit handen geslagen, zo lijkt het, wat de Heer zo mooi bedoeld heeft. En dan lees je dus Bereshit 1, en dan zeg je prachtig, en dan 2, en dan komt 3. Nou, dan komt dus, weten we het verhaal van de slang. En dan wordt die wereldgeschiedenis een trieste wereldgeschiedenis, want we weten van Kain en Abel. Dan denk je, tjongejonge, hoe kan het goed komen? Nou, ik heb een tijdje geleden over gesproken, Kain en Abel. Maar de Heer gaat daar in zijn weg. Maar hoe laat Matteüs dan zien, hoe prachtig, dat Matteüs aansluit bij Genesis 5 vers 1 en dan begint met welke naam? Waar zou je nou mee beginnen? Hij begint met Abraham. Nou, en dan zien we dus de geboorte van degene die afstamt van David en van Abraham. Daar gaat het om. Het gaat dus over Abraham verwekte Isaac. Dus niet alles wat ervoor gaat, nee. Abraham wordt genoemd door Matteüs als de eerste voorvader. Heel belangrijk dus, Abraham. Oké, en dan krijgen we naar 14 geslachten. 14. David. Na 14 geslachten van David krijgen we de ballingschap. Dat betekent 3 hoogtepunten. Abraham, de vader van alle gelovigen. David, Yeshua, de zoon van David. En de ballingschap, ze zijn teruggekeerd uit ballingschap. Dus er komt herstel na de zonde. De geboorte van degene die afstamt van David en Abraham, dat moet klinken in Joodse oren als magnifiek. Dus als een Jood het leest. Hè? Abraham, ja. Onze Abraham, onze David. Onze ballingschap. En dan die Yeshua Messias. Het moet klinken. Heel bijzonder. En zo is Matteüs ook bedoeld. Dit boek van Matteüs is bijzonder bedoeld voor wie? Voor de Joden. Wisten jullie dat? Het boek Matteüs doet niet anders dan aan Joden te betuigen wie Yeshua is. Als de zoon van David. David, waarom David? 14, getal 14 is de letterwaarde van David. De Dalet, Waf, David, 4, 6 plus 4 is 14. Dus 14 geslachten, 14 geslachten, 40, 3 keer 14 geslachten, staat hier. 3 keer 14, en dan kom je bij Yeshua HaMashiach. David betekent 14, zijn naam, letterwaarde. Je hoort als het ware, hij komt eraan, hoor, de zoon van David. Moet toch in Joodse oren fantastisch klinken? Jullie David en onze Jezus, Ze horen bij elkaar. Want hij is de zoon van jullie koning David. Dan zie je dus, te midden van het geslacht van de Adamieten. Adamieten, de mensen. Spreekt God tot Abraham en gaat daar een volk verwekken. Een apart volk. Zoals de Shabbat apart is van die zes dagen. Gaat God een apart volk verwekken. Verwekken waardoor? Door een belofte aan hen dat ze een kind zullen krijgen. Maar ja, ze krijgen geen kind. Hoe kan dat nou? Nou, dat is nu juist hoe Adonai het doet. Hij doet het. Maar leren geduld te oefenen. Dus Adonai spreekt tot Abraham over een belofte. Jouw zaad eens. En dan tellen we anno 2000 voor de geboorte van Yeshua. Wij zitten nu 2000 na de geboorte. Abraham 2000 jaar voor de geboorte. Jouw zaad. En dan 100 jaren later. En David. Jouw zoon. Jouw zaad. Eens. Het lijkt er niet terecht van te komen. Want het volk wordt in ballingschap gevoerd. En dan denk je van ja, maar die Messias moet toch in Bethlehem geboren worden? Maar er komt herstel. De Joden keren terug. De Benjaminieten keren terug. En waar die twee stammenrijken hebt, heb je dus dat daar dus de Messias geboren kan worden. Daar waar Bethlehem is. En dat verhaal kennen we natuurlijk. Dan de woorden van Matthäus 1 vers 1. Eindelijk de lang verwachte zoon van David en Abraham geboren. 3 keer 14 geslachten. Gaan we eens kijken hoe bijzonder het is. Wij zeggen, Matthäus die schrijft hier over 3 keer 14 geslachten als voorgeslacht van Yeshua. Wat is nu belangrijk om te beseffen? Dat in Yeshua Messias zie je, zij gaan vooraf aan het geslacht van Yeshua. Maar Yeshua is, weten wij, het nieuwe hoofd van de nieuwe mensheid. Adam is het hoofd van de mensheid van het begin, maar die viel in zonde. En Yeshua HaMashiach is het hoofd van een nieuwe mensheid. De mensheid die met hem te maken wil hebben. Zo bedoelt de Heer het. Maar als je kijkt dus naar het voorgeslacht van hem, dan zeg je, het volk Israël bestond niet als nageslacht van een afstammeling van Adam, maar als voorgeslacht van de Messias. Het geheim van Israël is, stam niet af van Adam, nee. Het zijn geen nageslacht van Adam, het zijn het voorgeslacht van de Messias. Hey, dat wil Matthäus eigenlijk duidelijk maken. Dat is heel bijzonder. Dus dat alles al besloten zit in Yeshua weer is, dat het volk onlosmakelijk verbonden is met Yeshua. Dus het voorgeslacht en niet het nageslacht van Adam. Dus de oorsprong van Israël ligt in de toekomst. Uit hen komt Yeshua Messias voort, die het volk kennis geeft ervan. Even kijken. Ja. Je ziet het al. Ja, heel mooi. Dit is de zoon van David. Van de zaligheid in de vergeving van hun zonden. Hier zien we dus 3 keer 14 geslachten. En we gaan verder kijken. Adam is het hoofd van de Adamieten en Yeshua het hoofd van een nieuwe geslacht. Door de geboorte van Yeshua HaMashiach. Het volk Israël is dus het voorgeslacht van Yeshua HaMashiach. Dan de getallen. Als je kijkt naar de getallen, 3 keer 14. 14 betekent 2 keer 7. En waarom zeg ik 2 keer 7? Omdat 7 een heilig getal is. Yeshua geboorte gaan 6 keer 7 geslachten vooraf. Ja, dat klopt, hè? 3 keer 14 is 6 keer 7. 6 betekent zes dagen en de zevende dag is de Shabbat. Het gaat naar die zevende, het gaat naar die voltooiing toe. Nou, de voltooiing is dus het nageslacht van Yeshua Messias, is als het ware die zeven. En die zeven is dus de zevende serie van geslachten. En dat zal een volk worden wat heel groot zal zijn. Waarom? Omdat zeven een getal is van zeven keer zeven, worden je zonden je vergeven. En Yeshua heeft volbracht de wet Torah. Je ziet als het ware, dus aan het kruis wordt volbracht, wat een belofte is voor de hele wereld, dat in het verzoeningswerk zeven keer zeven, als het ware het geslacht van de zevende serie, alle geslachten mogen weten, mogen deel hebben aan het heil door het kruis waar Yeshua de Torah heeft vervuld. En vergeving ontvangen betekent 7 keer 70 maal. Niet alleen 7 keer vergeven, maar 7 keer 70 maal. Hier zie je dus het ware, dat met Yeshua, de zoon van David, de zoon van Abraham, het begin van een oneindig groot geslacht, dat 7 keer 70 geslachten omvat. Maar één ding vraagt Yeshua. Hij vraagt om onze wedergeboorte. Want bij Adam, op een natuurlijke manier, kinderen verwekte, laat Yeshua zien dat hij op een bovennatuurlijke manier geboren is. En wij ook, als wij van zijn geslacht zijn, bovennatuurlijk geboren moeten worden. En noemen wij wedergeboorte. Zo kunnen we zeggen van eind van de Torah, Gatan Torah, gaat naar Gatan Bereshit. Het begin is vandaag al ons deel. Het deel hebben aan het nieuwe geslacht. Het oude is kinderen van Abraham, nageslacht van David. Het nieuwe is Israël. Heb deel met ons aan Yeshua, die wat gedaan heeft, die priesterlijk vervuld heeft wat uiteindelijk het wetboek zegt. Dat het volk wordt geheiligd. Het volk een zegen is voor het land. Het land gezegend wordt en zo de wereld zal opademen. En dat gaat gebeuren. Dit gaan we allemaal beleven. Heel bijzonder. Nou, ik wil hiermee besluiten. Ik wil graag nog wat zeggen over de Torah. Want de Torahrol is binnengedragen in het Vredespaleis. En we hadden dit jaar, 25 juni, de Ridderzaal, het gebeuren. En ja, zonder Torahrol doe je geen recht aan wat de inhoud is van wat je met elkaar beleeft en van je getuigt. Nou, Torahrol is dus binnengedragen. En ik heb hem laten zien aan miniatuur. Ik laat het zien aan Yehuda Glik. En hij wilde per se op de foto. Maar het bijzondere is dat hij wist, er staat een troon in de ridderzaal. Laat die Torahrol nu precies in verlengstuk van de troon, daar een foto van worden gemaakt, zodat je ziet, daar hoort die Torahrol thuis, bij de Ark van het Verbond. Maar wat is nu het bijzondere van de Ark van het Verbond? God troont daarop. De Heer zit op de troon, op die ark, verzoendeksel, priesterlijke dienst, heiligheid, zodat de Heer kan tronen op de lofzangen van Israël. En dat vond ik zo bijzonder, dat ik denk, op deze dag zal het vreugde zijn om ook te dansen. Nou, wat gebeurt in de synagoge? Er wordt 7 keer rondom de bima gedanst. En de kinderen die er zijn worden op schouder genomen. En die feestvreugde is iets wat je niet zelf kunt bewerken. Het is iets wat je wordt gegeven. Iets wat je voelt van binnen met elkaar. Hebben wij een Heer die alles gegeven heeft, alles heeft laten zien in zijn Torah tot het eind toe. Hoe zijn zoon die Torah tot het einde toe vervuld heeft. En vandaag is die dag dat Yeshua tot het einde toe die Torah vervuld heeft en zegt, in mij. Een nieuw begin. Het zevende geslacht. De vergeving, verzoening. Volk van Israël, wees blij met ons. Omdat wij jullie heil brengen, jullie Messias. We weten dat hij spoedig terugkomt. Nou, dat is denk ik zo'n reden tot vreugde. Hij komt spoedig terug. Dus er is in ons een verlangen van, dat moeten we laten zien. En we gaan het doen. We gaan natuurlijk dansen. En we doen het met vreugde. En ik heb hier de Torahrol miniatuur bij me. Dus het kan niet fout gaan. We gaan het doen. We gaan zingen en we gaan dansen.